Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Met name ook de gasten in ons midden. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is de heer Ouwehans. Mevrouw de Vries bespeelt vanmorgen het orgel. De collecte vanmorgen is bestemd voor de opbouw van de kerk. Aanstaande donderdagavond, 19 december, houden wij weer onder leiding van dominee Maliepaard de Bijbelstudiekring bij broeder Erik Tinga aan de Duinweg. Deze start om 19:30 en ieder wordt hiervoor uitgenodigd. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Zullen we een moment stil zijn? Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat hij een keer begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 107, de aangegeven versen 1, 19 en 20. We lezen met elkaar de wet van onze God en aansluitend zingen we een van de adventsgezangen, gezang 120. Gezang 120, de vers 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beelden maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zullen we met elkaar bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat op deze dag, uw dag, uw gemeente bij elkaar mag zijn over het rond van de aarde. Wij zijn nog niet begonnen of een ander is al gestopt en een ander elders gaat weer door. Zo wordt de lofzang gaande gehouden. Van continent tot continent. Miljoenen mensen. Uw kinderen. Dank u wel, Heer, dat wij ons mogen voegen in dat koor. Met ons lied, met ons verhaal. En dank u wel dat u ons uw woord geeft. Om eruit te leven. Om ons te spiegelen. Om ons ervan bewust te zijn dat u heilig bent. Maar ook om onze ogen ervoor open te laten krijgen dat u ook de heiland bent. En dat u ook degene bent die tegen ons zegt, kom tot mij. Heer, geef het ons dat we uw woorden zien en uw woorden lezen en dat ze doordringen. En dat zomaar voor het eerst of opnieuw het licht aangaat. En dat we het doorkrijgen en dat we het nu ook vast willen houden en eruit willen leven. Geef zo, Heer, dat uw woorden, oeroud, duizenden jaren oud, dat ze zomaar hier en nu binnenkomen. Daar hebben we uw geest voor nodig. Uw geest die vanaf het begin op deze aarde aanwezig was. Maar uw geest ook die soms ook buiten beeld lijkt te zijn voor ons. Vader in de hemel, geef het ons dat die woorden van u onze woorden worden. En dat we ermee in zullen stemmen. Met dat wat voor ons van toepassing is. Dat is genade, Heer, dat beseffen we maar al te goed. En we bidden u om die genade, omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We zingen met elkaar een paar versen uit Psalm 34. En daarna doen we de schriftlezing. Zijn twee schriftlezingen van morgen, uit Matthäus en een hoofdstuk uit Genesis. En we beginnen bij Matthäus 1, vers 1 tot 6. Het geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac. Isaac verwekte Jacob en Jacob verwekte Juda en zijn broers. Juda verwekte Peres en Zera bij Tamar. Peres verwekte Hezron. Hezron verwekte Aram. Aram verwekte Abinadab. Abinadab verwekte Nehesson. Nehesson verwekte Salmon. Salmon verwekte Boas bij Rachab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isaï. Isaï verwekte David, de koning. David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Zo hebben we de eerste schriftlezing. En de tweede is Genesis 38. Dat is nog een heel verhaal. Gekeken of het zinvol was om daar stukken uit te halen, maar ja, dan haal je toch de lijn eruit. Dus ga er maar voor zitten, want het is een heel hoofdstuk. Oké, Genesis 38. En aansluitend zingen wij uit, even kijken, gezang 117, versen 1, 3 en 4. Het gebeurde in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrok en zijn intrek nam bij een man uit Adullam en zijn naam was Hira. Juda zag daar de dochter van een Canaanitisch man, zijn naam was Sua. Hij nam haar tot vrouw en hij kwam bij haar. Zij werd zwanger en baarde een zoon en gaf hem de naam Er. Daarna werd ze weer zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Onan. En zij baarde opnieuw een zoon en gaf hem de naam Sela. Hij was echter een Gezib toen ze hem baarde. En Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was slecht in de ogen van de Heer en daarom doodde de Heer hem. Toen zei Juda tegen Onan, kom bij de vrouw van je broer, vervul je zwagenplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Onan wist echter dat dit nageslacht niet voor hem zou zijn en daarom gebeurde telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer kwam, dat zijn zaad op de grond verspild werd om zijn broer geen nageslacht te geven. Wat hij deed was slecht in de ogen van de Heer en daarom doodde hij ook hem. Toen zei Juda tegen Tamar, zijn schoondochter, ga maar zo lang als weduwe in het huis van je vader wonen, totdat mijn zoon Sela groot is. Hij zei namelijk, ook anders zal ook hij sterven, net zoals zijn broers. En zo ging Tamar weg in het huis van haar vader wonen. Toen veel dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de vrouw van Juda. Daarna vond Juda troost en ging hij naar de schaapscheerders bij Timna, hij en zijn vriend Hira uit Adullam. En men vertelde Tamar, zie, uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, omhulde zich en ging zitten bij de ingang van Enaim, dat op de weg naar Timna ligt. Ze had namelijk gezien dat Sela groot geworden was en zij aan hem niet tot vrouw was gegeven. Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer, omdat zij haar gezicht bedekt had. En hij ging naar haar toe langs de weg en zei, kom toch mee, ik wil bij u komen. Hij wist immers niet dat het zijn schoondochter was. En ze zei, wat zult u mij geven als u bij mij komt? En hij zei, ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. En zij zei, goed, als u een onderpand geeft, totdat u het bokje gestuurd hebt. En toen zij zei, wat is het onderpand dat ik u zal geven? En zij zei, uw zegelring, uw snoer en uw staf die u in uw hand hebt. En hij gaf ze haar, kwam bij haar en zij werd zwanger van hem. Daarna stond ze op, ging weg, legde haar sluier van zich af en trok haar weduwkleed weer aan. En Juda stuurde het geitenbokje door bemiddeling van zijn vriend uit Adullam om het onderpand uit de hand van de vrouw terug te krijgen. En hij vond haar echter niet. Toen hij aan de mensen van haar woonplaats vroeg, waar is die hoer die bij Enaim langs de weg zat? Zeiden zij, er is hier helemaal geen hoer geweest. Hij keerde daarop terug naar Juda en zei, ik heb haar niet gevonden. En ook de mensen van die plaats zeiden, zij is hier niet geweest. Toen zei Juda, laat ze het onderpand maar zelf houden. Anders zullen wij veracht worden. Zie, ik heb dit bokje willen sturen, maar u hebt haar niet gevonden. Het gebeurde ongeveer 3 maanden later dat men Juda vertelde, Tamar, uw schoondochter, heeft hoerderij bedreven en zie, ze is ook zwanger door die hoerderij. En toen zei Juda, breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden. En toen zij de stad uitgebracht werd, stuurde ze een bode naar haar schoonvader om te zeggen, van de man van wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. En ze zei, kijk toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. En Juda herkende ze en zei, zij staat in haar recht, meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela gegeven heb. En had voortaan geen gemeenschap meer met haar. En het gebeurde tegen de tijd dat ze baren zou, en zie, er bleek een tweeling in haar schoot te zijn. En terwijl zij baarde, gebeurde het dat de ene zijn hand naar buiten stak. De vroedvrouw prakte die, bond een scharlakenrode draad om zijn hand en zei, deze komt er het eerst uit. Maar het gebeurde toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat toen hij zijn hand weer naar binnen trok, dat zie zijn broer tevoorschijn kwam. En daarop zei ze: wat een bres heb jij voor jezelf geslagen. En men gaf hem de naam Peres. En daarna kwam zijn broer tevoorschijn, die de scharlakenrode draad om zijn hand had. En men gaf hem de naam Zera. Na de verkondiging zingen we uit de lofzang van Hanna, gezang 9. En die lofzang van Hanna die lijkt erg op die van Maria. Je moet er wel van houden, gemeente, van geschiedenis of van stambomen. Er zijn mensen die daar helemaal in op kunnen gaan. De hele familie wordt uitgeplozen, generaties terug. Wie woonde waar, wie trouwde met wie en wat deden ze voor de kost. En voor lezers van de Bijbel, die een beetje de Bijbel doorgaan in de loop van het jaar, dus het eens in de zoveel tijd raakt, dan komt er weer eens een geslachtsregister om de hoek kijken. Een hele rij namen, die verwekte die en die verwekte die. En ga zo maar door. Nou, zo'n geslachtsregister zal denk ik niet gauw in de top 10 van de meest geliefde Bijbelgedeelten terechtkomen. Ik denk dat voorlopig Psalm 23 niet zo snel verslagen wordt door een van deze teksten. Maar goed, er staat nooit iets voor niks. Dus het leek me toch wel goed om er eens een keertje aandacht aan te besteden. En ik heb het gecombineerd met een lezing uit het boek Genesis. Het Oude Testament start tenslotte met het boek Genesis. En Genesis betekent wording, ontstaan. En het is geschiedenis van het ontstaan van de wereld. Van de schepping. En feitelijk, en hier in Matthäus start het met een geslachtsregister. het boek van het ontstaan, de wording van Jezus Christus, de genesis van Jezus. De mens om wie het draait, God en mens samen in één God op aarde. En het geslachtsregister is dus niet zozeer primaire geschiedenisles. Het is een bewijsvoering, een betoog. Er wordt ergens op aangeschreven. Het is eigenlijk een karaktertekening. Zo werkt God. Zo werkt de belofte van God door. En zo werkt God door de generaties heen. Want het start hier met Abraham. Dat is wel bijzonder. Het start niet met Adam. Het start met Abraham. Het is de vader van de gelovigen. Geroepen door God. En hij was bereid om te volgen. En hij geloofde God en volgde hem op die weg. En hem werd een groot nageslacht beloofd. Maar jarenlang was daar niks van te zien. En tussen het heidendom en de andere volken in leefde Abraham met zijn vrouw. Zonder kinderen. Zonder dat die belofte vervuld was. Ik ga niet verder door op dat leven van Abraham. We weten dat hij uiteindelijk een kind kreeg en dat die belofte voortgang vond. Maar het is wel opvallend dat het begint met Abraham en niet bij Adam. Het gaat hier blijkbaar niet om de lijn van de geschiedenis, om de lijn van de schepping. Maar het gaat hier om degene die bij God willen horen. De lijn van de gelovigen, daar gaat het om. En want Abraham leefde te midden van vele schepselen. Vele mensen. Maar hij werd geroepen, hij luisterde en hij ging op weg. En de lijn van Abraham die loopt uit op die van David. En die twee samen, dat zijn de dragers van de belofte van God. En bij de roeping van Abraham was het al gezegd. Kun je lezen in Genesis 12. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En tegen David was later gezegd. Wanneer uw dagen voorbij zijn en wanneer u met je vader ontslapen bent. Dan zal ik de nakomelingen na u doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Dus het volk wist dat uit David de Messias zou komen. En uiteindelijk in dit geslachtsregister komt het uit bij Jezus. Iets anders wat opvalt is dat er vier vrouwen worden genoemd in het geslachtsregister. Of eigenlijk vijf. Het gaat om Tamar, om Rahab, om Rut, om Bathseba en om Maria. En als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je wel dat er met al die vrouwen iets aan de hand is. Drie van de vijf zijn allochtoon. Ze horen niet bij het Joodse volk. Twee anderen wel. Maar ja, hoe zat hun leven eigenlijk in elkaar? Wat voor keuzes maakten ze nou eigenlijk? En kon dat hem eigenlijk wel? En één van die vijf die heeft wel een beetje een vreemd verhaal. Ja, dat moeten we maar geloven. Maar eigenlijk kan het niet. Het leven van die vrouwen is spannend geweest. Allemaal. Moeilijk. Geen van hen was echt onderdeel van de gewone maatschappij. En ze leefde op het randje. En eigenlijk ook op het randje van wat betamelijk was. Wat zo hoorde. Maar ze waren ook heel sterk. Ze maakten allemaal keuzes. En ze gingen ervoor. En ze geloofden in God. En wilden dat die belofte van God ook waar zou worden. En zij deden daar hun deel aan. Eigenlijk kan het niet, zou je zomaar kunnen denken. Nou, Tamar, daar hebben we net een heel stuk van gelezen, ga ik zo nog wat verder in. Maar even heel kort over die andere. Rahab, ook prostituee in Jericho, gaf verspieders een veilige plek. En misschien waren die verspieders om hele andere redenen, om hele verkeerde redenen wel bij haar naar haar toegekomen. Zou zomaar kunnen. Maar als niet-Joodse erkent ze de God van Israël. En ze gaat tegen haar eigen volk in en ze biedt bescherming en ze werkt mee aan de overwinning op Jericho. En ze wordt moeder van Boas. En Boas kennen we later uit het verhaal van Rut. En ze hoorde er niet bij. En als je op haar verhaal eens doorleest, dan zul je zien, ook later moet ze er toch een beetje aan de zijkant blijven wonen. De dankbaarheid is niet bijzonder groot. En Rut uit Moab. Haar man en haar zwager waren overleden en ze gaat met haar schoonmoeder naar een vreemd land. En ze gaat ervoor en ze kiest voor die God en ze zoekt die Boas op. En ze zegt, nou in die lijn van de geslachten moet het doorgaan. En ze trouwt en ze wordt moeder van Obed. En ze hoorde er niet bij. Ze zocht naar voedsel, weet je nog wel, aan de rand van het veld. En eigenlijk, ja, wat een beetje overbleef was goed genoeg voor haar. Maar zij zet een stap en ze neemt een heel erg groot risico. En ze doet een beroep op de familie van haar schoonmoeder. En Bathseba, ja, haar naam wordt niet genoemd, hè. Er staat hier, David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria. Zo duidelijk. Als vrouw dus misbruikt. Er is sprake geweest van overspel. Waarschijnlijk kon zij daar helemaal niks aan doen. En overkwam het haar maar. Maar later, als David maar niet opschiet en bijna overlijdt. En hij schiet maar niet op met het doorgeven van de zegen van zijn taak aan Salomo. En het allemaal misdreigt te lopen, dan neemt zij haar verantwoordelijkheid. En ze zorgt ervoor dat de zegen van naar Salomo gaat en de lijn van God doorgaat. En Maria, ja, een kind van de Heilige Geest. Ja, bijna losgelaten door Jozef. En ongetwijfeld niet geloofd door heel veel mensen. Zwanger voordat ze getrouwd was. En ze geloofde in God en ze bewaarde de woorden in haar hart. Geen normaal gezin. Veel op aan te merken als buitenstaander. Drie van de vijf vrouwen waren niet Joods. Van Bathseba is het onbekend, maar ze was in ieder geval getrouwd met Uria. En Uria was geen Joodse man. Het was de Joden verboden zich te mengen met andere volken. Maar toch gebruikt God blijkbaar deze geslachtslijn van mensen die aan alle kanten niet aan de menselijke normen en ook niet aan de goddelijke normen voldoen. Een lijn van overspeligen, van zondaars, van mensen die leven op de rand en over de rand, van wat zo hoort. Uit die lijn wordt de Messias geboren. En tegen de gewoonte in die tijd worden vrouwen genoemd in de lijn van de geslachten. Dat was totaal niet gebruikelijk. En God schaamt zich daar blijkbaar niet voor. En zijn zoon staat in die lijn. En die vrouwen hadden stuk voor stuk een zwaar leven. Ze hebben erge dingen meegemaakt. Dingen die je niemand gunt. Ze hoorden er niet bij. Ze kozen voor God. Voor het leven met een belofte. Het zijn eigenlijk adventsvrouwen. Stoer en sterk. En ze leefden uit een verwachting. Ze leefden met een hoop. Eens zou de Messias komen. Een verlosser. En ondertussen maakten zij keuzes. Maakten ze vuile handen. Maar hadden ze deel op een vreemde manier aan de belofte. En Tamar, een van die vijf. Hoe zat het daar nou ook alweer mee? Nou, daarvan gaan we terug naar Genesis. Naar het begin van God met zijn volk. Te midden van alle van mensen die alles doen wat God verboden heeft. Mensen die verdacht veel lijken op ons. Nou, wat is er hier nu gebeurd in dit hoofdstuk? Of net daarvoor is Jozef verkocht naar Egypte. En de zoons van Jacob die proberen hun vader te troosten. Maar staat er, hij weigerde zich te laten troosten. En dan komt ons gedeelte en dat begint dan met, en het gebeurde in die tijd, dat Juda van zijn broers wegtrok. Dus hij was feitelijk degene, ook een van degenen die betrokken was bij de verkoop van zijn broer. Nou, hij trekt daarvan weg en hij trouwt en hij krijgt drie zonen. Er, Onan en Sela. En het verhaal gaat hier in hele grote stappen. Want ze zijn nog niet geboren. Of in de volgende zin lees je al... op een zeker moment zoekt Juda een vrouw voor zijn oudste zoon. En dat wordt Tamar. Maar Er is blijkbaar geen beste. En Er overlijdt. En Onan, de tweede zoon, krijgt de opdracht om bij Tamar te komen en haar zwanger te maken. Nou, dat is iets wat heel ver bij ons weg staat. Zo'n vreemde cultuur. Daar kunnen we ons in 2013 heel erg weinig bij voorstellen. Maar zo was het toen. Als er een man overleed zonder nageslacht, was het heel belangrijk dat alles in het werk werd gesteld om toch fictief die persoon wel nageslacht te bezorgen. Zo zou de lijn doorgaan. Want zo werd het gezien. Die generaties, die moesten elkaar opvolgen En wellicht werd ooit uit jouw nageslacht de Messias geboren. Dus het kind dat werd geboren bij die weduwe werd opgevat als de zoon van degene die overleden was. De zoon van die eerste man. Nou, we lezen hier niks van wat dat betekende voor Tamar, hoe het was om vrouw te zijn in die tijd. Dus daar kunnen we ons misschien iets bij voorstellen, maar het is ook heel moeilijk om te vatten en in te komen een paar duizend jaar later. We weten wel dat Onan zijn plicht niet wilde vervullen. Plat gezegd kwam erop neer dat hij voor het zingen de kerk uitging. En hij wilde zijn broer blijkbaar geen nageslacht geven. Ook hij overlijdt. Het is beslist geen zoet verhaal. En Juda zei tegen zijn schoondochter: nou, ga jij maar zo lang als weduwe in het huis van je vader wonen, totdat mijn zoon Sela, die jongste, groot genoeg is. En hij dacht bij zichzelf: nou, blijf jij daar maar, want ik ben al 2 van mijn zoons kwijt en ik weet niet precies hoe het zit, maar ik neem liever geen risico. En die derde zoon, die wil ik er liever niet aan wagen. En zo werd Tamar weggestuurd. En het betekende in die tijd, aan de ene kant zou je kunnen denken, nou ja, ach, misschien was dat voor haar ook helemaal geen slechte deal. Een keer kan ze weer eens opnieuw beginnen. Maar dat kon niet in die tijd. In die tijd betekende dat ze weduwe was, zonder toekomst, zonder sociale zekerheid. En ook afgesneden van de lijn naar de Messias. Zij was aan de lusten en de lasten van de maatschappij overgeleverd. En een tijd later sterft ook de vrouw van Juda. Dus zeg maar de schoonmoeder van Tamar. En op een zeker moment gaat Juda naar zo'n schaapscheerdersfeest. Nou, dat was een groots gebeuren, 1 keer per jaar. Iedereen kwam bij elkaar. En waarschijnlijk werd er gefeest en gedronken. En ja, en dan let je niet zo heel erg op wat er allemaal zou moeten en wat allemaal hoort. Er werd waarschijnlijk aan allerlei vormen van afgoden geofferd. En de goden van die tijd waren vruchtbaarheidsgoden. En zoals het nu gaat, ging het ook toen. Als de mensen van huis zijn op een feest, waar er ook heel veel andere mensen zijn, worden er nogal eens grenzen overschreden. En Tamar zit thuis en die hoort daarvan. Nou, had zij ervoor kunnen kiezen om zich te schikken in haar lot. Zoals weduwe, haar toekomst had gesloten. Geen andere man zou haar meer willen. En ze was kwetsbaar en ze moest leven eigenlijk van de gunst van andere mensen. En die God van Israël, waar ze blijkbaar iets mee had gekregen, die leek wel heel erg ver weg. Op de een of andere manier had ze een band met hem gekregen. Ze wist ergens van die belofte. Maar blijkbaar, ja, als deze dingen gebeuren, kan je dan tot een andere conclusie komen dan te zeggen van ja, blijkbaar is dat voor mij niet de bedoeling. En dat had ze kunnen doen. En het was helemaal niet zo vreemd geweest. Maar ze deed het niet. Ze trok haar weduwkleed uit. Ze bedekt zich met de sluier en ze gaat op de juiste locatie zitten. En daar zitten de vrouwen die te vinden zijn bij zo'n feest. En Juda komt er langs en die denkt, nou, dat is een hoer, dat is een prostituee. En die gaat naar haar toe en die zegt, kom met mij mee. Maar er moet eerst onderhandeld worden. En ze zegt, ja, wat heb je er eigenlijk voor over? En ze worden het eens over een geitenbokje. Maar ja, dat ding heeft hij natuurlijk niet bij zich. Dus tot die tijd heeft ze wel een onderpand nodig. Zo zakelijk is ze blijkbaar ook wel. En ze zegt, ja, anders vergeet je het straks. Dan heb jij de lusten en heb ik de lasten. Daar beginnen we niet aan. Dus wat heb je nu bij je? Wat ik je later wel terug kan geven. Waardoor ik in ieder geval zeker weet dat ik in ieder geval mijn beloning krijg. Ze is niet gek. Nou, ze krijgt een zegelring. Ze krijgt een ketting. En ze krijgt zijn staf. Wel de moeite. En ze gaan naar bed. En Tamar gaat daarna weer naar huis. En ze doet haar weduwekleren weer aan. En Juda, die schakelt zijn oude vriend uit Adullam in om dat geitenbokje op een zeker moment weg te brengen. Maar niemand weet waar ze gebleven is. Die daar langs de weg staat. En ze zeggen eigenlijk allemaal, er is hier geen hoer geweest. En Juda zegt, nou ja, laat dan maar gaan, want ja, ik zou mijn onderpand op zich wel graag wel terug willen hebben. Maar ja, als je een uitgebreider onderzoek gaat doen, dan komen er steeds meer mensen te weten wat er aan de hand was. En dan wordt het bekend. En dat heb ik liever niet, Want zulke dingen hou je liever voor jezelf. Ja, en na een maand of drie krijgt Juda via te horen dat Tamar zwanger is. Hé, dat is hoererij, dat kan echt niet. En Juda zegt, breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden. Het is niet onwaarschijnlijk dat het ging om een brandmerk en niet om verbranden zodat ze zou sterven. Maakt het niet minder erg, natuurlijk. Het is in ieder geval een teken van schande en een hele zware straf. Maar toch, het staat verschrikkelijk ver bij ons vandaan. Hoewel, als je het nieuws een beetje volgt, zie je dat er in sommige landen in deze wereld op dat terrein niet zo heel veel veranderd is. Eén ding valt wel op. Juda reageert woedend en weet kennelijk heel erg goed wat wel kan en wat niet kan. En hij is heel duidelijk in de normen die voor Tamar gelden. Zij is de slechte vrouw. Dat is het patroon, denk ik, van eeuwenlang tot in onze tijd. De mensen weten precies hoe het hoort en zeker voor vrouwen. Ja, en als je degene bent die de macht heeft, dan laat je die macht ook gelden. En dat was in dit geval een man. Maar Tamar, die heeft een troef in handen. En zij zegt tegen haar schoonvader, ik ben zwanger van degene die eigenaar is van deze zegelring, deze snoeren en deze staf. En Juda zegt, zij staat in haar recht. Meer dan ik. En daar zou je van kunnen denken, nou ja, dat is waar, dat weten we toch ook allemaal. Dus wat is daar bijzonder aan? Maar dan moet je natuurlijk zo'n cultuur een beetje meenemen. Een man die zegt dat een vrouw in haar recht staat. Een vrouw die net wordt beschuldigd van hoererij, die op weg is om een brandmerk te krijgen. Ten opzichte van een man vanuit het Joodse volk, waarschijnlijk met een grote kudde, met flink wat bezittingen. Die verhoudingen zijn enorm krom. Alles staat tegen haar. En hij zegt, zij staat in haar recht meer dan ik. En letterlijk staat er, zij is een tzaddik. En dat is in de Bijbel de grootste eer die er is. Het tzaddik is een rechtvaardige, een gelovige. Iemand die weet waar het op aankomt, iemand die leeft met God en wiens leven anderen tot een voorbeeld zou kunnen strekken. En Juda ziet dat en hij erkent openlijk hoe fout hij is geweest. En hoe goed en hoe dapper het is geweest van Tamar om haar recht te halen. Want dat is het natuurlijk wel. Ze haalt haar recht. Ze weet van de belofte. Ze was slachtoffer van de slechtheid van haar eerste man en de weigerachtigheid van zijn broer. En zij is als oud vuil langs de weg gezet. En Tamar is daarmee, denk ik, een exponent, een voorbeeld van het lot van veel vrouwen in deze wereld, tot op de dag van vandaag. Overgeleverd aan de lusten en de wensen van mannen. Om religieuze redenen, om redenen van macht, om redenen van gewoonte. Klein gehouden, in een hoek gezet, nooit recht gedaan. Maar dan is er een oeroud verhaal. Veel ouder dan heel veel van die zogenaamde tradities waar die vrouwen op dit moment soms slachtoffer van zijn. En in het oeroude verhaal staat zij op. Staat er een vrouw op. Want dat kan eigenlijk niet wat ze doet. Laten we daar nuchter over zijn. Ze krijgt nu een kind van haar schoonvader. En zo zou het niet moeten. Nee. Zo zou het niet moeten. Maar het vreemde, het ongekende, het verrassende is dat God erop doorgaat. Ongekend en heel genadig in die tijd, toen en ook nu. Ja, maar denk je dan, als het niet goed is, als het niet de bedoeling is, dan kan het er ook niet gezegend worden. Nou, blijkbaar wel. En daar zit een boodschap in, denk ik, van enorme troost. Een heel hoopvol gegeven. Stel je voor dat die God zo zal zijn als wij. Als de goden van toen. De goden van nu om ons heen. Dan was er geen genade geweest. Niet voor Juda en niet voor Tamar. En dan was die weg doodgelopen. Maar God zij dank, hij gaat zijn gang. Hij gaat niet onze gang. Hij roept Abraham en hij doet hem de belofte. En dan ontstaat er een ongekende geschiedenis van geloof, van vertrouwen, van soms ongeloof, van eigen gereidheid. En telkens weer door die geslachten heen zijn er mensen die God zien en die vertrouwen hebben. En op die belofte van God en die eruit gaan leven. En veelal zijn dat niet de mensen die wij voor de hand vinden liggen. In die tijd bijvoorbeeld was het heel belangrijk wie de eerstgeborene was. Die hele cultuur van Israël en alle volken eromheen. De stamhouder, daar gaat het om. En dat is een gedachte die nog redelijk lang heeft voortgeleefd. Ik denk tot bijna in onze tijd toe. De stamhouder, de oudste, de eerste zo, dat was degene waar het uiteindelijk allemaal om draaide. Maar God wijkt daar blijkbaar vanaf als het nodig is. Hij is dus blijkbaar niet gebonden aan onze cultuur of aan die cultuur. Aan onze verwachtingen en aan onze wensen. En soms gaat de zegen, gaat het eerstgeboorterecht, het geloof in hem, door de tweede of door de laatste zoon of door een dochter uit een ander volk. Degene in ieder geval waar je het niet van verwacht. En je ziet het al hier iets in het verhaal zelf met die tweeling die geboren wordt. Wie is nou de eerste? En wie wordt nou onmisbaar in het werk van God? Zeg het maar. Als je goed kijkt in het geslachtsregister in Matthäus, dan zie je dat niet de eerste zoon, maar de tweede uit die tweeling, dat God daarop doorgaat. Maar Tamar is die tzaddik, is die rechtvaardige. En niet Juda, de zoon van Jacob. Zij komt uit een andere cultuur. Ze is niet op het erf van de kerk, om het zomaar eens huiselijk te zeggen, geboren. Maar zonder haar grensoverschrijdende initiatief was ze doodgelopen bij Juda. En nu? Nu staat Juda toch nog in de lijn van de geslachten. De lijn van de geslachten die uitloopt op Jezus zelf. Het nageslacht loopt door. Peres, een van de tweeling, die staat in de lijst. En dat gaat naar Boas. En dat gaat naar David. En uit het huis van David wordt de Messias geboren. En die belofte van God die blijft staan. In Psalm 90 wordt gezongen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen. Wij zijn in uw ontferming opgenomen. En God eert de vrouwen die keuzes maken. Hij eert degene die door anderen aan de rand van de samenleving zijn gezet. Rachab, Rut, Batseba. Al dan niet gebruikt of misbruikt. Geen toekomst meer, geen hoop. Wel hoop, wel verwachting, want ze geloofden misschien heel anders dan wij. Ik denk dat er heel veel verschillen zullen zijn. Maar in essentie leefden die vrouwen van advent, van hoop en verwachting op de Messias. Want ze hadden doorgekregen dat ze bij die God moesten zijn, bij die vreemde God van de Joden. Die God die zo anders was, die trouw was en die zijn belofte nakwam. Waar het niet ging in eerste instantie om vruchtbaarheid en om voorspoed, maar om hoop en verwachting. En hun leven verliep soms dramatisch. Heel anders dan je zou willen. En heel anders dan zij, denk ik, zouden willen. Het leven leek heel erg ver af te staan van de belofte die ooit gedaan was. Dat het eens goed zou zijn. Dat ze bevrijd zouden worden. Dat ze verlost zouden worden. Eigenlijk kan dat niet. Nee, dat is waar. Maar wij stellen onze hoop en onze verwachting op een God die doet wat eigenlijk niet kan. God en mens, Jezus, Gods redding, geboren uit de maagd, vol van genade en waarheid, allebei. Dat kan toch niet? Jezus als een echte, ultieme tzaddik, rechtvaardige. Die ene rechtvaardige die door God is gegeven. En in de weken van Advent staan wij stil bij onze hoop en onze verwachting in het leven. Is nou onze hoop op wat kan, wat hoort, wat we begrijpen? Of is onze hoop op een God die trouw is, die begint bij Abraham en die bij Jezus uitkomt? Want als je je hoop op hem stelt, dan kom je thuis, dan kom je bij hem, soms via hele vreemde wegen, onbegrijpelijk. Jezus is Gods antwoord op alle vragen. Uiteindelijk wel. Genade en waarheid en trouw tot in de dood. Jezus verschaft recht aan mensen die nooit in dit leven recht zal worden gedaan. En hij kiest er blijkbaar voor geboren te worden in een geslacht van struikelaars, van zondaars en van sterke vrouwen. Kerst komt er weer aan en de vraag is vanmorgen, wil je je voegen in die rij van dat geslacht? Zijn die van die geweldenaars? Maar wil je je voegen in de rij van het geslacht van de God die anders is en die zondaren zomaar om niet rechtvaardigt? En genadevoller kun je het echt niet krijgen. Psalm 48 in de oude berijming zingt, want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Dus de vraag blijft staan, kom je dan? Kies je dan? En deel je dan in dat heil, in dat geslacht? Want dan kan je ook uitdelen als een begenadigd mens. Zomaar. Omdat je het zelf gekregen hebt. Mooie dagen alvast. Amen. Lofzang van Hanna, die lijkt qua tekst en toon heel erg op die van Maria. En als je naar die tekst kijkt, zou je eigenlijk ook op zo'n Tamar wel prima kunnen slaan. Denk ik. We belijden nu ons geloof en aansluitend zingen we met elkaar gezang 127, vers 1 en 3. En ik wil u vragen voor zover boven te gaan staan. Ons geloof beleiden vandaag met artikel 18 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar het gaat over de menswording van Gods Zoon. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de Vader gedaan had door de mond van zijn heilige profeten vervuld heeft door zijn eigen enige geboren en enige zoon in de wereld te zenden op de door hem bestemde tijd. Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen met al haar zwakheden, maar zonder zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de maagd Maria door de kracht van de Heilige Geest zonder toedoen van een man. Hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat het lichaam betreft, maar ook een echte menselijke ziel, om werkelijk mens te zijn. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, moest hij beide aannemen om beide te behouden. Tegenover de ketterij van de wederdopers die ontkennen dat Christus van zijn moeder menselijk vlees aangenomen heeft, belijden wij daarom dat hij deel heeft gekregen aan het bloed en het vlees van de kinderen, en dat hij een vrucht van Davids lendenen is, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, vlucht van Maria's schoot, geboren uit de vrouw, spruit van David, scheut uit de wortel van Isaïe, in die lijn, gesproten uit Juda. Afkomstig van de Joden wat het vlees betreft, uit het geslacht van Abraham, aangezien hij het geslacht van Abraham heeft aangenomen, en in alle opzichten aan zijn broeders gelijk is geworden, zonder te zondigen. Zo is hij in waarheid onze Immanuel, dat is God met ons. Zover. Zullen we met elkaar danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor uw woord. Oeroud, vreemd voor ons. Een cultuur die we niet kunnen vatten, denk ik. En toch lichten er zomaar mensen uit op die keuzes maken, die gaan voor u. En die u rechtvaardig noemt. Waar u op door wil gaan. Dat is heel hoopvol, Heere God. Want ook al snappen wij onze cultuur wel. Ook wij maken soms keuzes. Ja. Zijn ze nou goed of zijn ze het niet goed? Daar kunnen we over twisten. Daar kunnen we over nadenken. En soms vallen we prima in de lijn. Dan snapt iedereen wat we doen en vindt iedereen ons leven allemaal heel goed en soms helemaal niet. Dan staan we aan de andere kant van die lijn, over die rand. Dan maken we verkeerde keuzes. Heer, helpt u ons om onze hoop op u te stellen. En vanuit die hoop en die verwachting keuzes te maken. Ook voor ons recht op te komen. Dat we mogen gerechtvaardigde mensen zijn door u. Door u, Heer Jezus. Wilt u ons leren om ook zo te leven? Niet per se heilig tot in alle finesses. Maar hoopvol. Verwachtingsvol. Afzien van onszelf en opzien naar u. En zo leven. Genadig leven. Leven zoals u het bedoeld hebt. Leert u het ons, Heere God, om vanuit die hoop en die verwachting te leven en keuzes te maken. En te staan in deze wereld. Dat bidden we u niet omdat wij daar recht op zouden hebben. Maar dat bidden we u omdat er één rechtvaardige was. Uw Zoon Jezus Christus. Die in leven en sterven onze rechtvaardige wil zijn. En helpt u ons, Heer, om ons oog op hem gericht te houden. Dan komen we veilig thuis. We geloven u op uw woord. Heilige Geest, dank u wel dat u het ons inbrengt en vast wil prenten, in wil prenten. Dat uw woorden, hoe vreemd ze soms ook zijn, onze woorden zullen worden. Misschien niet alles, en misschien zijn sommige dingen blijven vreemd. Maar Heer, helpt u ons om de essentie die voor ons van belang is eruit te pakken. En erover na te denken en erop door te gaan en eruit te leven. Dank voor uw woorden in ons leven. We bidden en bedanken u in Jezus' naam. Amen. Nou, de collecte is ons slotlied, de versen 1 tot en met 5 uit Gezang 124. Zegen ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en hij zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede.
Jesus, please.